En de Heere God kiest ervoor om de verbondszegen niet via Esau, maar via Jacob uit te werken. We gaan daarvan zingen, gemeente, met Psalm 146 en daarvan het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het derde vers van Psalm 146. Gemeente, nadat we ons geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 65 en daarvan het tweede vers. Opnieuw een zalig spreking. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit dat aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Het tweede vers van Psalm 65. Nadat we vanavond in verbondenheid met de Kerk der Eeuwen ons geloof beleiden. Laat er ieder van ons in zijn, haar hart deze woorden met mij meezeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. Het is de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente thuis, gemeente hier in de kerk, laten we met en voor elkaar gaan bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. Heerlijke drie-enige God, wat bent u groot, wat bent u met ons bewogen. Dat u zich laat kennen en dat u degene bent die contact legt, contact zoekt. Het feit dat deze kerk er staat al eeuwenlang, dat heeft te maken met uw bemoeienis met Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert. Uw bemoeienis. Uw woord kwam hier, eeuwen geleden. Uw woord is hier. Dat is genade. U bent er. Dat is genade. Wij zijn er vanavond hier. En dat is ook genade. Dat we hier als jongeren, ouderen, binnen de veilige omschutting van de dikke kerkmuren hier bij u onderdak zijn, dat is een geschenk. We hebben het gezongen. Gefeliciteerd is de mens die u doet naderen, uw heilstem doet horen en laat wonen in uw huis. Een felicitatie van uw kant. Heren, wat is het bijzonder om dat zo te mogen zien. Wij zijn zo geneigd om te denken dat, ja, het hoort erbij. We zijn het gewend, het is zo gewoon om hier te zijn. En toch, wat bijzonder. Wat bijzonder, heren, is het dat wij hier zijn. Want er zijn veel meer dorpsgenoten die er niet zijn vanavond. Die een andere keus maken, elke zondag weer. Mensen zoals wij. Wij zijn niets beter. En dat wij hier nu zijn, uit de macht van de gewoonte voor onze waarneming. En toch willen we u ook zeggen, heren, dat we hier zijn, dat heeft te maken met u. Dat u ons roept, trekt. Dat we hier zijn, dat is ook een keus. We hadden ook kunnen kiezen om er vanavond niet te zijn. Maar we willen hier zijn. Omdat u er bent. Heere God, wat is het bijzonder. Wat is het een voorrecht dat we hier als jongeren en ouderen zijn, omdat dat woord van u ons niet koud laat. En dat is geen prestatie van onze kant. Dat zien we als bemoeienis van uw kant met ons. Want er zijn heel veel dorpsgenoten van ons die het nut er niet van inzien, omdat men ook niet uitgaat van uw bestaan. Men leeft oppervlakkig, horizontaal. En Heere God, u laat ons bij de Bijbel ontdekken om verticaal en horizontaal te denken. Te denken vanuit u. Wilt u vanavond met uw Heilige Geest ons aanraken? Zodat er gebeurt wat we zongen. Uw heilstem horen. Niet aanhoren, maar horen en opslaan. en verstaan en eruit leven. Heere God, wilt u ons heilig gevangen nemen met uw Heilige Geest? Want wij zijn net als de mensen buiten de kerk. We laten het heel makkelijk langs ons heen gaan, zodat we blijven die we zijn. Maar we zijn hier om veranderd, vernieuwd te worden. Naar uw beeld, Heer Jezus. En daarom bidden wij u, sla niemand van ons over. U weet hoe we hier zijn, thuis meekijken en luisteren. Wat ons bezighoudt, wat we moeilijk vinden, waar we tegenop zien, wat pijn doet, wat verdriet geeft. Heere, wil ons sterken in draagkracht. Hoor ons gebed en laat uw woord ons richting geven voor morgen en elke dag van de week die u ons geeft. Help ons, Heere, bij het spreken, bij het luisteren, bij het bespelen van het orgel en het begeleiden van de gemeentezang. Zegen de koster, neem ieder van ons in uw hoede. Tot roem van uw heerlijke naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zoals gezegd, gaan we opnieuw lezen uit Genesis 25. We hebben daar vorige week zondagavond een begin mee gemaakt. We gaan vanavond daarmee verder. We gaan lezen vanaf vers 19. We staan stil bij de versen 27 tot en met 34. Ik noemde u in jouw Genesis 25, we lezen vanaf vers 19. Dit zijn de afstammelingen van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër, uit Paddan Aram en de zuster van Laban, de Syriër, voor zich tot vrouw nam. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebekka, zijn vrouw, zwanger werd. De kinderen stoten in haar lichaam tegen elkaar. Toen zei zij, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En zij ging de Heere raadplegen. De Heere zei toen tegen haar, er zijn twee volken in uw schoot. En twee naties zullen zich uit uw lichaam vaneen scheiden. Het ene volk zal sterker zijn dan het andere en de meerdere zal de mindere dienen. Toen nu de tijd om te baren voor haar aangebroken was, zie, er was een tweeling in haar schoot. De eerste kwam tevoorschijn, rossig en helemaal behaard als een haren mantel. Daarom gaf men hem de naam Esau. Daarna kwam zijn broer tevoorschijn, terwijl zijn hand de hiel van Esau vasthield. Daarom gaf men hem de naam Jacob. Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. We lezen nu de tekstwoorden. Toen die jongens groot werden, werd Esau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jacob echter was een oprecht man die in tenten woonde. Isaac had Esau lief omdat hij graag wildbraad at. Rebekka daarentegen had Jacob lief. Eens had Jacob soep gekookt toen Esau uit het veld kwam en moe was. Toen zei Esau tegen Jacob, laat mij toch slurpen van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Toen zei Jacob, verkoop mij dan eerst je eerstgeboorterecht. Esau zei, zie, ik ga toch sterven, wat moet ik dan met het eerstgeboorterecht? Toen zei Jacob, zweer mij het eerst. En hij zwoer het hem. Zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Toen gaf Jacob Esau brood met de linzensoep. Hij at, dronk, stond op en ging weg. Zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen, gemeente op Psalm 119. Jacob richt zich op het woord van God. Maar we zullen ontdekken dat de manier waarop hij dat doet, daar kan je zo je vragen bij hebben. We gaan zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dan heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. En het 87ste vers. Psalm 119, vers 84 en 87. Zoals gezegd, gemeente, zal het woord u vanavond bediend worden uit Genesis 25. En we staan stil bij de versen 27 tot en met 34. Ik schreef als thema boven de preek tweespalt in het gezin van de tweeling. Tweespalt in het leven van het gezin van de tweeling. Toen ik met deze geschiedenis bezig was, moest ik denken aan gevluchte kinderen uit Oekraïne. hals over kop moet je met je moeder de stad uit, het dorp uit waar je hebt gewoond. Waar je met de buurtkinderen hebt gespeeld. Waar je naar school ging. Een oorlog breekt uit. Je krijgt te maken met luchtalarm. En als kind moet je dan achter je moeder aan naar de schuilkelder. Of naar de metro. Spanning in huis. Je vader mag het land niet uit, die is aan het front. En jij met je moeder en je zusje en je broertje in de auto, in de trein richting het westen. Ik dacht, wat zullen deze traumatische ervaringen doen bij volwassenen en kinderen in Oekraïne? Stel dat de kinderen oud mogen worden. Hoe lang zal je dan in je leven nog te maken hebben met de ingrijpende situatie van 2022? Hoe lang blijf je daarover dromen? Is het niet zo, gemeente, dat trauma's uit je jeugd, die zeuren jaren door? Ja, dan wordt er gezegd, daar moet je mee leren dealen. Ik kan me voorstellen dat er hier zijn die zeggen, ja, ik heb niet te maken gehad, gelukkig, met schuilen in een metrogebouw. Ik heb geen oorlogtrauma. Maar ik ben nu 35. Maar ik weet nog als de dag van gisteren hoe ik gepest ben. Op de basisschool. En als ik hem of haar nog tegenkom in het dorp, dan schuurt het nog bij me van binnen. Het geniepige waarmee ik ben behandeld. Ja, als je dan gekomen bent in de herfst van het leven, dan kan het best zo wezen, gemeente, dat wat je in de lente hebt beleefd, dat nog doorwerkt. Dat kunnen schoolsituaties zijn, maar ook thuissituaties. Het gezin, de familie, waar je deel van uitmaakt. Je kijkt eens terug naar je jeugd. En je denkt eens, hoe ging dat er nou eigenlijk aan toe bij ons thuis? En gemeente, het zal uw ervaring zijn als je met broers en zussen bent opgegroeid en je wordt ouder en je kijkt met elkaar bij het ouder worden eens terug naar je jeugd, dan zal het voorkomen dat je ene broer zal zeggen, ik heb het zus beleefd, en je andere zus die zal zeggen, ja, maar ik heb het zo beleefd. Uiteenlopende verhalen. En ieder heeft zijn eigen beleving er ook bij, hè? En is het niet zo, gemeente, dat de beleving van vroeger, dat nog alles wordt ingekleurd door de liefde die je kreeg of juist niet kreeg? Hoe je naar je jeugd kijkt, dat zal ermee te maken hebben, was je nou een geliefd kind thuis? Of is het jouw indruk dat je vader en moeder je niet zouden hebben gemist als je nooit was geboren? Want dat kan ook, hè? Dat je zegt, ja, ik was er wel. Maar ik was meer tot last dan tot liefde. Kijk, dan heb je niet te maken met oorlogssituaties. Maar je bent wel beschadigd. Thuis of op school. Natuurlijk niet met opzet, daar gaan we van uit, maar toch. Tweespalt in het leven van een tweeling. Gemeente, het is natuurlijk groot feest geweest, hè, toen die twee werden geboren in de tent van Rebecca en Isaac. In de tijd dat er nog geen sprake was van prenatale echo's en prenatale diagnostiek, heeft de hemelse gynaecoloog toch aan de zwangere Rebecca bekendgemaakt dat ze in verwachting was van een tweeling. Behalve dat de hemelse arts aankondigde dat er een tweeling op komst was, heeft die arts met een verziende blik ook al aangegeven hoe die twee in rivaliteit met elkaar zullen leven. Niet de eerste, de beste zal het meeste krijgen. Nee, lest best. De laatste wordt de eerste. Zo pakt de God van de Bijbel het nogal eens aan, gemeente. Onze gedachtenstructuur zet God helemaal op zijn kop. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, zegt de profeet. Nou, als je naar die twee kinderen kijkt, dan zie je het gelijk, hè? Nou, dat is geen eeneiige tweeling. Wat een verschil. De een is zo ruig als een haren kleed. Behaard tot de met. Het zijn twee jongens. Omdat de eerste er roodachtig gezond uitziet, krijgt hij de naam Esau. En de tweede, die zijn broertje tijdens de bevalling bij zijn hiel nog eventjes vastpakt, wordt Jacob genoemd. Wat een huwelijksgeluk in de tent van Isaac en Rebecca. Kan je voorstellen, gemeente, die zal 20 jaar op kinderen hebben moeten wachten. 20 jaar, hè? En vorige week hebben we met elkaar de rekensom gemaakt. 20 jaren pijn. Bij het echtpaar. Teleurstelling. En nu na 20 jaar een tweeling. En de twee, ze werden, zo kennen we het echtpaar, biddend verwacht. En kinderen biddend ontvangen. Betekent dat ook niet, gemeente, je kinderen die je te leen kreeg, want zo liggen toch, om je kinderen die je biddend verwachtte ook biddend bij de hand te nemen, om voor je kinderen te bidden, zo oud als dat ze worden, voor je kinderen te bidden en een hele periode van je leven, zolang ze thuis zijn, ook met je kinderen te bidden. Jammer, hè? Dat de Bijbelschrijver nou niet heeft verteld hoe de twee mannetjes zich als peuter en kleuter hebben gedragen. Dat lezen we niet. Ze groeien wel op bij ouders die bidden. En ik stel me zo voor, gemeente, dat Rebecca met Isaac heeft gedeeld. Want dat doe je toch in een open huwelijk, dat je met elkaar de dingen van het leven, ook van het geestelijke leven, deelt. Dat Rebecca tegen haar man heeft gezegd wat ze van God heeft gehoord. Dat de meerdere de mindere zal dienen. Knoop jij het ook eventjes in je hart, Isaac? Dan zal ik het ook knopen in mijn hart, zegt Rebecca. Ja, de twee jongens zijn tieners geworden, 15 als opa sterft en begraven wordt. Alle twee hebben ze dus met haar volle bewustzijn opa Abraham gekend. En we kennen opa, toch? Als de vader van alle gelovigen. Opa Abraham, kennend gemeente, heeft hij natuurlijk zijn kleinzoons verteld wat de Heere aan zijn ziel heeft gedaan. Ik zag het als het ware een beetje voor me, gemeente, dat, Dat opa Abraham en vader Isaac, die zitten met elkaar te keuvelen in de tent. En de kleinzoons, die zitten een beetje in de buurt. En als opa en vader met elkaar aan het praten zijn, dan zit je als kleinkind met een open mond te luisteren wat die twee oudere mensen te vertellen hebben. En gemeente, ik stel het me zo voor dat opa Abraham zegt, Isaac, weet je het nog? Toen we met z'n tweeën naar die berg Moria gingen. En dat jij op een gegeven moment vroeg, papa, we gaan offeren, maar waar is het lam? Weet je het nog, Isaac? Ja, of ik dat weet, pa. En ik weet het nog als de dag van gisteren dat u zei, en de Heere zal erin voorzien. En weet je wat er aan de hand was, jongens? En de twee mannen kijken naar de tieners. De Heere had tegen mij gezegd dat ik mijn enige zoon, waar ik stapel op was, mijn enige van wie ik hield, Isaac, jullie papa, dat ik die moest gaan offeren. En jullie begrijpen wel, jongens, daar begreep ik helemaal niks van. Wat denken jullie? Waar het bij mij op aankwam. En dan zie je die twee tieners naar opa kijken. Ja, zeg het eens opa. Toen moest ik er jongens op vertrouwen dat de Heere God het woord dat hij tot me had gesproken, dat uit Isaac een groot volk zou komen. Dan moest ik toen op dat moment aan dat beloftewoord me vasthouden. Dat is pittig, opa. Je kind moet er gaan offeren en denkt dat de belofte van God in duigen valt. En jullie vader is op het altaar gaan liggen. Ik zal het nooit vergeten, zegt opa. En vader Isaac knikt, zo was het. En de tweelinggemeente is dat verhaal nooit vergeten. God is dus trouw. Dat heeft hij betoond aan opa en aan onze vader. Hij belooft het land waar wij dus nu wonen aan de familie van opa te geven, aan ons dus. Zomaar even een familie-episode. Die tweelinggemeente die groeit uit elkaar wat interesse betreft. Nou, hoe zeg je, dat is toch niet erg? Esau is echt een buitenman, hè? Die is graag in de polder in de weer. Die jongen die moet je niet in een kantoor opsluiten, achter een bureau zetten, achter een beeldscherm zetten. Dat wordt helemaal niks met Esau. Die moet de wind langs zijn hoofd voelen. Dat is een man voor in de natuur, vogels spotten, planten onderzoeken. Dit is een jongen die weet hoe de hazen lopen, letterlijk. Jacob, dat is een ander type. Je zou kunnen zeggen, hij gaat wat meer in de voetsporen van zijn vader, Isaac. Als je wat wil weten over schapenziekten en geiten, dan moet je bij Isaac wezen en bij zijn zoon Jacob. Een beestenman, zou je kunnen zeggen. Die van alles weet van de boerderijdieren van toen. Van hem is opgeschreven, gemeente, dat hij een oprecht man was, die in tenten woonde. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, wordt verschillend vertaald. Er zijn vertalingen waar staat voor het woord oprecht, huiselijk of rustig. Hetzelfde woord, kom je ook bij Job tegen en bij Noach. En dan wordt het vertaald met vroom. En daarmee wordt bedoeld, God deed helemaal mee in het leven van elke dag. Ik las eigenlijk een hele mooie typering, die geef ik graag door. Iemand schreef op, Jacob was oprecht, hij liep als het ware rechtop. Hij leefde verticaal, richting God. Mooie typering, Jacob leeft verticaal, Zijn broer, opgegroeid in dezelfde tent, leeft horizontaal. Dicht bij het aardse oppervlak. Geloofsmatig zou je kunnen zeggen, Esau was een oppervlakkige man. Leefde heel horizontalistisch. Blijkt dat ook niet, gemeente, in wat we over deze man lezen? In ons hoofdstuk? Esau een buitenmens, Jacob een tentmus, die ook van kokkerellen houdt. Als u kinderen hebt, vindt u het fijn dat uw kinderen allemaal verschillende interesses hebben? Wat vindt u ervan als uw kinderen heel andere interesse hebben dan, dat u die, dan uw eigen interesse? Stimuleren we dat? Of zijn we met de ambities van de een gelukkiger dan met de plannen van de ander? Heb je als vader en moeder dezelfde vreugde en dezelfde zorgen over je kind? Of zit er verschil tussen jou als man en u als vrouw? Zeg je het als opvoedende ouder wel eens waarin je je kind waardeert? Of zeg je nou ja, ik ben eigenlijk meer geneigd mijn mond open te trekken als ik kritiek heb, maar om nou eens een compliment te geven, dat vind ik lastiger. Wat is opvoeden ingewikkeld, hè, gemeente? Ik vind opvoeden heel niet eenvoudig. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik heb wel eens de indruk, naarmate je kinderen ouder worden, wordt het er niet simpeler op. Wordt het ingewikkelder. Ook in gezinnen waar de Bijbel meedoet. Ook bij echtparen die ieder en ook samen de Heere God vrezen. Wat een opgave, hè? Als je door de goede God kinderen hebt gekregen, dat je als vader en moeder, dat je samen om je kinderen heen staat. En dat je ervoor zorgt dat niet de kinderen tussen jou als man en vrouw in komen te staan. Want dat kan ook, hè? De kinderen staan tussen jou in als man en vrouw. Doe even tentdoek van huize Isaac wat open. Een echtpaar met twee zonen. Misschien weet u het wel uit uw eigen ervaring, gemeente. Je hebt het als kind heel snel in de smiezen. Als je vader een voorkeur heeft voor je broer of voor je zus. Daar heb je een antenne voor. En je merkt het wel als je zo bij een verjaardag bent. Over wie praat pa graag? Is dat over elk kind evenveel? Of heeft hij zo zijn oogappeltje? Zo af en toe kom je erachter, gemeente, dat er ouders zijn of opa's en oma's die zijn, nou, behoorlijk naamziek. Als het kind of het kleinkind jarig is, degene die direct of indirect is vernoemd, krijgt hij een extraatje of ieder evenveel. Als kind voel je het haarscherp aan hoe je ouders over je denken. En je merkt het ook over wat ze zeggen. Soms ook in wat ze niet zeggen. Non-verbale communicatie, hè? Die bewonderende blik van je moeder richting je zus. Of die afkeurende blik van je vader richting je broer. Je hoort het soms, gemeente, bij op leeftijd gekomen mensen, je hoort het terug, de afwijzing in de kinderjaren. Ja, ik had een zus. Nou, mijn moeder en zij, twee handen op één buik. En wij? Maar je zus die was zo knap. En mijn zus die was zo goed. En mijn zus die was zo slim. En wij? Ja, natuurlijk, wij waren er ook nog. Maar... trauma vanuit de jeugd tot in de ouderdom. De afwijzing. Je voorkeur hebben, voordat je het weet, wordt het ook voortrekken. En je kan er als kind een minderwaardigheidsgevoel aan overhouden. Je werd over het hoofd gezien. En je hebt geprobeerd om aandacht te trekken. De ene keer deed je het op een positieve manier, de andere keer trok je op een negatieve manier aandacht. Maar wat je ook deed, linksom of rechtsom, je zus was het en die bleef het. Ja, dan zit er niks anders op dan zien te overleven. Notabene in een christelijke tent. Met christelijke ouders. Hoe is het mogelijk? Tweespalt in het gezin van de tweeling. Isaac had Esau lief omdat hij graag wildbraad at. Wat denkt u nou aan? Ik moest eraan denken van de liefde bij pa gaat door de maag. Isaac bewondert zijn zoon. Wat een vent is dat toch, hè? Avontuurlijk. Hij weet aan wild te komen. Ik vroeg me af, gemeente, hoe komt het nou eigenlijk dat Isaac zo'n voorkeur heeft voor Esau? Heeft het alleen te maken met de kookkunsten van zijn zoon? Of zou je als vader je zoon bewonderen omdat je zoon doet wat jij niet kan? Zou het zo kunnen lopen? Of dat je zoon doet wat je in je jeugd ook graag wilde, maar het kwam er niet van. We kennen zo Isaac eigenlijk niet, hè? We kennen hem als een biddende man die zijn vrouw op het gebed heeft gekregen en die samen met zijn vrouw 20 jaren lang ten tijde van de kinderloosheid ook heeft gebeden. En toch vind ik het eigenlijk wel heel mooi, gemeente, en ook zo heel eerlijk en ook zo echt menselijk, waarvan je zegt, hé, wat is de Bijbel toch een eerlijk boek, die maakt het niet mooier dan dat het ook in de werkelijkheid is, ook in christelijke gezinnen. Dat je ook als dienaar en dienares van God dus een mens bent met fouten en met gebreken, met zonden. Ook al leef je van genade, ook al zeg je met zondag 1 mag ik weten dat ik het eigendom van Christus geworden ben. En toch, wat heb je elke dag de Heilige Geest nodig om als verbondskind in gehoorzaamheid te leven in relatie met je God. Ook in relatie met je naaste. Ook degene die het meeste naast je staat, je vrouw, je man, je kinderen. Geef mij maar Esau, denkt Isaac. Bij Isaacs leven zag je dat hij geestelijke zintuigen had, hè? Hij bad, leefde in afhankelijkheid van de Heere. Geestelijke zintuigen. Ik zei al, hij zal zeker van zijn vrouw hebben gehoord wat God tegen haar heeft gezegd. De meerdere zal de mindere dienen. Let daarop, Isaac. Heb nou die twee jongens net zoveel lief, joh. Trek niet voor. En hou het woord van God vast dat hij sprak tot je vrouw. Onze zintuigen. Ja, onze ogen, onze oren. Onze zintuigen, gemeente, dat zijn vaak toegangswegen voor de zonde. Via ons oog, via ons oor kruipt de zonde naar binnen. De zonde die ervoor zorgt dat we niet leven in gehoorzaamheid als kind van het verbond. Je ziet het ook bij Noach, hè? Als hij te veel gedronken heeft, dan ligt hij dronken in de tent. En het kind van God David, die kan zijn ogen niet afhouden van de vrouw van een ander. De zonde kruipt via zijn ogen naar binnen. En Isaac, een mens van het genadeverbond, een mens met ontvangen belofte. Wat heeft hij nodig? Nou, het belijdende gebed. Heere, ik maak mijn gang en treden vast in uw woord. Zodat ik niet van het pad afraak. Dat heeft hij nodig. Ik zei al, gemeente, kinderen kunnen tussen een vader en een moeder in komen te staan. En je ziet het hier ook eigenlijk gebeuren in de tent van Isaac en Rebecca. Want Rebecca trekt op Jacob aan. En je vraagt je ook af, waarom doet ze dat? Is dat in reactie op de man? Dan zou je zeggen, nou, dan heeft Jacob geluk, want je moet er toch niet aan denken dat je vader en je moeder met z'n tweeën helemaal gericht zijn op één van de twee kinderen. Dan val je als eenling helemaal buiten de boot. Stel je voor dat je als ouders één lievelingetje hebt en alleen oog en hart voor die ene. Of zou moeder Rebecca op Jacob zijn aangetrokken vanwege de belofte van God dat de meerdere de mindere zal dienen? Heeft Rebecca Jacob lief omdat God Jacob lief heeft? Ik stel de vraag. U zegt, ik vind dat een gevaarlijke opmerking die je nou maakt. Als jij jouw liefde tot je kind gaat legitimeren met Gods liefde voor jouw kind. Nou, pas dan op. Voordat je het weet, zet je als vader of moeder God voor jouw voorkeurskarretje. Als het goed is, wil je als vader en moeder dat al je kinderen de Heere vrezen. Geen onderscheid. Ik schreef als thema boven de preek, twee spalt in het gezin van de tweeling. Op een dag, gemeente, komt Esau van de jacht thuis. Hij is helemaal afgedraaid en heeft honger als een paard. Hij stapt de tent binnen waar Jacob als een keukenprins met de soep bezig is. En dan eventjes de zintuigen, hè. Esau ziet. Hij ziet al in de verte wat er aan de hand is. Rode linzen. Esau krijgt een bijnaam. Edom, dat betekent rood. Laat me slurpen. Van dat rode daar. Je hoort er in het ongeduld. En het verlangen naar eten. Zijn oog ziet de rode soep en zijn maag verlangt ernaar. Oog en maag. Als die twee gemeenten bij u, jou en mij de meeste aandacht krijgen, je oog en je maag, Kunt u even invullen wat dan het gevolg is? Dan kon je ziel, je diepste ik, je little me, wel eens tekort komen. Als eten en drinken en vrolijk zijn, als dat nou de kernwoorden zijn, gemeente, van ons leven, dan hoef je natuurlijk niet te vragen of God centraal staat in je leven. Gewoon even een vraag die we elkaar stellen. Ik aan u, u aan mij. De vraag, is het gevaar niet groot als onze maag en ons oog heel veel aandacht krijgen dat u en ik, dat we de belofte van God te weinig aandacht geven? Hoe groot acht u dat gevaar bij uzelf? Jacob die komt uit de hoek, je moet het ijzer smeden als het heet is, hè? Jij een bord soep, ik jouw eerstgeboorterecht. Deal? Hoe komt hij erbij? Als je aan het soep koken bent om dan het te hebben over het eerstgeboorterecht. Blijkbaar, gemeente, is dat voor Jacob belangrijk. Jou kunnen zeggen, blijkt ook hier niet dat hij van Rebecca en misschien ook wel van Isaac heeft gehoord dat God gezegd heeft dat de meerdere de mindere zal dienen en dat dus het eerstgeboorterecht voor hem is? En Esau? Nou ja, bij hem regeren oog en maag. Kan mij het schelen? Ik heb nou honger. Wat heb ik aan mijn eerste geboorterecht als ik gestorven ben? Wat moet ik daarmee? Het eerstgeboorterecht, gemeente, dat betekende dat de oudste een dubbel erfdeel kreeg. Daar zat hier natuurlijk nog wel iets extra's bij, hè? Een geestelijke belofte dat God zijn verbond via Abraham en Isaac zou voortzetten. En dan zou je logischerwijs denken via Esau als oudste. En dat dus uit hem de redder geboren zal worden die Abraham en zijn nageslacht redt en de wereld redt. Zo is de lijn, zou je denken. Nou, Esau, die haalt zijn schouders erover op, over dit voorrecht. Hij heeft honger en daar heeft hij heel veel voor over. Het is nou niet voor niks, gemeente, dat van Esau in de Hebreeënbrief wordt geschreven dat hij een onheilige was. Ik wil lekker eten, kan mij die belofte schelen. Ik leef nu. Esau, nota bene, kind van het verbond. Wij zouden zeggen, gedoopt kind van het verbond. Hij verkwanselt zijn voorrecht. Spannend, hè, gemeente, dat je als gedoopt mens in 2022... dat je de belofte die hier aan je zijn vermaakt, dat je die kan verrommelen in je leven. Hier bij jouw doop, ieder van ons, toen we gedoopt werden, is het aan u en jou beloofd. Het bloed van de Heer Jezus reinigt je van al je zonden. De Heilige Geest is ons hier toegezegd toen we gedoopt werden. Klem je daarom vast, gemeente, aan je doopbelofte. Zijn we daar biddend werkzaam mee, gemeente? Het is toch niet zo dat we zeggen, nou ja, ik ben gedoopt, het is klaar, het is over. Maar dat we biddend werkzaam zijn met de belofte die bij onze doop zijn vermaakt. Heere, werk in mijn leven uit wat u hebt toegezegd. Is dat ons gebed? Is het geen geloofsoefening, gemeente, om in de leer bij Christus je bezig te houden met het hemelse vaderland? Ons burgerschap is in de hemelen, zegt Paulus. Gemeente, wat is het spannend voor ons allemaal. Spannend om ons niet mee te laten slepen door alles wat we in de wereld zien, wat we horen. Ja, je hoort jongeren soms zeggen, Je leeft maar één keer. En je bent maar één keer jong. Oftewel, nou moet je niet al te veel zeuren en zaniken met die Bijbel. En met God en met de kerk. Dat komt wel een keer. Dat zie ik nog wel. Het is natuurlijk waar, hè? Je bent maar één keer jong. Daarom is het zo belangrijk hoe je je jonge jaren besteedt. Als je jong bent, dan ben je fit en fris. En verkilling en verkouding en verstarring, dat komt met de jaren. Dus juist heel belangrijk hoe je je jong zijn invult. Een Bijbelschrijver die zegt niet voor niks: denk aan je God, je schepper in de dagen van je jeugd. Voordat de kwade dagen komen, en die dagen die zijn er soms eerder dan dat je lief is. En daarom, omdat je één keer leeft, is het zo belangrijk om eerst in je jonge jaren de Heere te zoeken en zijn koninkrijk en de God van je doop te dienen en te volgen. Geef daaraan voorrang. En als dat nou het startpunt is, dan zal je zien dat je er heel veel bij krijgt. Nou ja, als je voor geld en voor status gaat, dan zit Esau bij je op schoot. Esau is niet goed bezig. Maar ik moet eerlijk zeggen, gemeente, toen ik keek naar het gedrag van Jacob, toen dacht ik: man, ik vind jouw gedrag ook niet zo fris. Hij maakt misbruik van de kwetsbaarheid van zijn broer. En dat is op zijn zachtst gezegd, gemeente, niet netjes. Gewoon onfatsoenlijk. Natuurlijk, je kan natuurlijk zeggen: Jacob die was bezig met de belofte van God. Dat is toch goed om bezig te zijn met de belofte van God. En het is toch bidden en werken, zeker. Maar met dat werken klopt het niet, hè? Jacob die gaat God een handje helpen. Jacob is hier een doe-het-zelver. Maar gemeente, als wij gaan doe-het-zelver, dan zijn we al gauw een rommelaar. Dat zien we hier ook gebeuren. Alleen al dat hij ook zijn broer nog laat zweren, nota bene, is het ja van Esau dan geen ja? Vertrouw je hem dan niet? Mooie broerverhouding. Jacob weet niet te wachten op God. U zegt ja. In alle voorzichtigheid, dat zit natuurlijk wel een beetje in het DNA van de familie, hè? Opa, die kon ook niet wachten. Die verwekte een kind bij Hagar. Gemeente, voordat we de aartsvaders kapittelen, kijken we even naar onszelf. Vindt u ook niet dat het voor ons een geloofsoefening is om te doen waar we de dienst mee begonnen? Ik bedoel de voorzang. Ik blijf de Heere verwachten. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Als het gaat, gemeente, om ontvangen van genade, dat gaat in een weg van biddend verwachten. En als het gaat om leiding in je leven krijgen, dat is ook een kwestie van biddend bij een open Bijbel de Heere verwachten. En verwachten, gemeente, dat is voor u en mij een geloofsactiviteit. Wat een oefening. Wat moet Esau gedacht hebben van die truc van zijn broer? Ja. Mijn gelovige tweelingbroertje. Die tackelt me eventjes op een lastig moment. Ja, ja. Mijn broertje is erg slim. Maar erg slim is niet ver van slecht. Esau een zondaar, Jacob een zondaar. Wat moeten wij nou zeggen, gemeente? Zullen we een paar woorden van Esau gaan bidden met elkaar? Laten we een paar woorden van Esau gaan bidden. En die gaan we bidden tot de God van Jacob. Bid u mee? Heere, geef ons van dat rode daar. Uw bloed, Jezus Christus, reinigt ons van alle zonden. Bid u mee? Al waren je zonden rood als karmozijn. Knielend aan de voeten van hem die uit Abraham, Isaac en Jacob is voortgekomen. Vluchten tot Christus worden onze zonden als witte wol. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 106 en daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouwt, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Het derde vers van 106. Gemeente, laten we met elkaar danken en bidden. Wat is het bijzonder, Heere, dat u ieder van ons hier in de kerk en thuis kent. Ieder. Ieder met zijn eigen levensverhaal. Wat er ook in dat verhaal staat. Hoe lang, hoe kort dat verhaal ook is. U kent ons verleden en ons heden. Als er één is die weet welke littekens er in ons innerlijk zijn, bij ons als kind, als volwassene, bent u het. Bij u zijn de beschadigingen uit onze jeugd bekend. U weet van geheimen die anderen niet weten. Geen mens weet. En u weet, Heere, als we lijden aan miskenning, aan achterstelling. U weet ook hoe we kunnen lijden aan minderwaardigheid. Hoe het verleden elke dag wordt gevoeld. Wat kunnen wij mensen elkaar met opzet, maar ook onopzettelijk, toch een schade berokkenen. Heere, geef ons innerlijke spankracht om pijn te kunnen verdragen en dragen. Geef de innerlijke moed als blokkades het leven op slot zetten. Om in een weg van gebed ook stappen te zetten richting hulpverleners. Zegen de gesprekken. Help ons, Heere, als opvoeders. Wat is opvoeden toch een ingewikkeld gebeuren? Om aan je kind of aan je kinderen aandacht en liefde te geven. Niet alleen te spreken als er dingen verkeerd gaan, maar ook waardering uit te spreken waarin ons kind ons blij maakt en iets van zijn of haar talenten laat zien. Wilt u ons daarbij helpen? Help ons als ouders. Bewaar ons ervoor dat we voortrekken. Vergeef onze opvoedingszonde. En geef dat we als ouders eerlijk en open zullen zijn naar onze kinderen, ook daarin waarin we fout waren. Geef daarin moed en openheid. Heilige Geest, wilt u ons helpen met de belofte die bij onze doop zijn ontvangen om daarmee bezig te zijn. We bidden voor de jongeren. Dat ze, omdat ze maar één keer jong zijn, naar u zullen vragen als ze jong zijn. Er komt zoveel op hen af. Er zijn heel veel stemmen die aandacht vragen. Er komen heel veel beelden op ons netvlies die heel interessant lijken. Heere God, houdt u ze vast. En geef dat jongeren in het midden van de gemeente ook in de nabijheid van ouderen mogen ontdekken dat het de moeite waard is om u te kennen. En dat het aan het leven doel en zin geeft om het leven met u te delen. Dat ze dat mogen ontdekken omdat ze dat ook zien bij ouderen, bij ons als ouderen in de gemeente. Zegen, Heere, de Bijbelse betrokkenheid van de jongeren. We zijn dankbaar en we willen u daarvoor erkennen. Voor de betrokkenheid van de jongeren van de gemeenten op uw woord en op uw dienst. Dat ze er elke zondag toch maar weer zijn. En dat ze elkaar ook door de week opzoeken. In de winter op catechisatie. In het winterseizoen ook op de JV. Op de tienerclub. Zegen die samenkomsten. Heere, gedenk ons. Het woord trauma is gevallen. We bidden voor onze Oekraïense medemensen in ons midden. Die pijn lijden aan wat er is gebeurd. Wilt u zijn, Heere, met de mensen die vastzitten in de Azovstal, de fabriek in Mariupol. Wees met de soldaten daar en met de burgers en met de gewonden. We bidden voor hen, Heere, om een uitweg naar een leefbaar leven. Er zijn daar trauma's opgelopen voor het leven. Verzorg hen, Heere, met uw heil, zodat er heling komt van binnen. Geef draagkracht. Zegen de hulpverlening. Laat de wapens zwijgen. Wees met de vrouwen en de kinderen op de vlucht of ter plaatse in schuilkelders. Gedenk hen. Gedenk alle plaatsen waar onrust is. We denken aan Israël. Het geding met de Palestijnen. We zien daar dat Ismaël en Israël tegenover elkaar staan. Laat toch de nakomeling van Juda, de Christus der Schriften, mogen samenbinden. Wij danken u, Heere, voor de hulp die u de examenkandidaten schonk in de achterliggende dagen. Wees ook met hen in deze week. Geef hen concentratie en zegen met uw gunst hun inspanningen bij de voorbereidingen van de examens. Zegen onze ambtsbroeder, dominee Van der Wind, in de tijd dat hij studieverlof heeft. Zegen hem in de stilte van de studeerkamer. Zodat hetgeen hij in de periode van studie mag ontvangen, hem tot persoonlijke zegen zal zijn. En ook zijn vruchten zal afwerpen in het geheel van zijn ambtelijk dienen. Neem ons zo in uw heilige hoede. Wees bij ons op weg naar huis, de avond in, de nacht door, op weg naar maandag. We bidden het u onder dankzegging van uw heerlijke naam. Amen. Gemeente, de slotzang is van Psalm 73 en daarvan de verzen 13 en 14. Psalm 73, vers 13, wie heb ik nevens u omhoog? En vers 14, het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. 13 en 14 van 73. Gemeente, ontvang de zegen van de drie enige God en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.